Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel jaren 90 puberdagboeken. Die verpodcast ik. Seizoen 2 speelt zich af in 1993. Ik was 14 en wat later 15 in dat jaar. En ik schreef over alles, onwijs eerlijk. In aflevering 25 eist mama dat ik niet meer alleen door het donkere parkje achter ons huis fiets, omdat er iets smerigs is gevonden. En word ik ineens uitgenodigd voor een feestje van een meisje met wie ik zelden omga. Maandag 18 oktober, 21 uur 22. Aan tafel vroeg mama vanavond of een van ons 's avonds wel eens door het parkje fietste, achter ons huis. Je mag er niet fietsen, want er is alleen een wandelpaadje. Maar na de voetbaltraining doe ik het soms toch, want het is korter en 's avonds wandelt er toch bijna nooit iemand. Bas zei dat hij dat nooit deed. Ik gaf eerlijk toe dat ik er wel eens fietste. Mama wilde liever niet dat ik dat deed. Ik zei dat ik altijd heel goed oppaste als er wandelaars waren. Daar ging het haar niet om. Ze zei, ik wil niet dat één van jullie daar alleen loopt of fietst. Zeker niet als het donker is. Bas vroeg waarom niet. Ik zag dat papa en mama elkaar aankeken. Toen zei mam, er zijn daar in de struiken vieze boekjes gevonden. Smerige boekjes van vieze mannen. Jullie weten dat jullie nooit zomaar met iemand mee mogen gaan, hè? Bas keek erg geschrokken. Hij zat bijna te janken en zei dat hij nooit meer van zijn hele leven naar dat gevaarlijke parkje ging. Mama sloeg een arm om hem heen. Ik zei niks. Eigenlijk moest ik een beetje lachen. Die pornoboekjes waren niet van vieze mannen, die waren van mij. Het zou me niks verbazen als mama die boekjes zelf in het park had gevonden. Waar ik het ook verstop, ze vindt het toch wel. Mama keek me aan en vroeg of ik het begrepen had. Niet meer in je eentje door dat park, zei ze streng. Ze mompelde nog iets van godvergeten smeerlapperij. Ik knikte. Pap trok een gezicht alsof hij het helemaal eens was met mama, terwijl zijn HP-boekjes veilig onder de sokkenmand liggen. Mam zuchtte, schudde haar hoofd en vroeg aan Bas of het ging. Hij zei van wel. Vera wilde meer appelmoes, we aten rode kool. Dat is alleen weg te krijgen met sloten appelmoes. Donderdag 21 oktober, 10 uur 52. Opperbaas Klaas heeft een nieuwe aangenomen. Een soort onderbaas die ons bevelen gaat geven. Klaas Kerkvliet stelde hem gisteravond aan alle vakkenvullers voor. Hij heet Jordi van Geel en hij is manager. Jordi liep in een wit overhemd dat hij onwijs kakkerig in zijn broek had gepropt. Die broek was ook kakkerig en in zijn schoenen zaten van die kakkerige gaartjes. Het past allemaal helemaal niet bij ons in de supermarkt. Toen Jordi bij Anja en mij in het gangpad met de wasmiddelen kwam, gaf hij ons onwijs netjes een hand en zei dat hij op een prettige samenwerking hoopte. Hij vertelde wel 3 keer dat hij net klaar was met een of andere studie en dat hij veel zin had om met ons te werken. Volgens baas Klaas had Jordi heel veel ambitie. Daar houdt Klaas van, ambitie. Anja had vroeger ook ambitie. Ze wilde kassameisje worden. In de zomervakantie mocht ze eindelijk een keer invallen achter de kassa. Ik hoorde van anderen dat het helemaal misging, want Anja gaf elke keer te veel of te weinig geld terug aan de klanten. Na een half uurtje haalde baas Klaas haar alweer van de kassa vandaan. Klaas is dol op ambitie, maar hij houdt nog iets meer van zijn supermarkt. Hij zei dat hij failliet ging als Anja nog 1 minuut langer kassa draaide. Anja had genoeg ambitie, maar kan niet rekenen. Dat wist ik al een tijdje. Ze heeft me wel eens verteld dat ze voor wiskunde nog nooit een voldoende had gehaald. Ik zei haar dat je achter de kassa echt geen wiskundeknobbel nodig hebt, zolang je maar weet wat bijvoorbeeld 94-46 is. Anja dacht lang na en antwoordde toen, weet ik veel, 120. Ik lachte omdat ik dacht dat ze een grapje maakte, maar ze legde uit dat in haar hoofd alle cijfers door elkaar bewogen. 42 vindt zij net 24 en soms vergeet ze zelfs welk getal er na 17 komt. Ik moest zweren dat ik niemand vertelde dat ze zo slecht met getallen was, anders kon ze haar ambitie wel vergeten. Maar sinds de zomervakantie weet Anja dus zeker dat ze nooit kassameisje zal worden. Ik vond het zielig voor haar en zei dat ze de beste vakkenvuller van de supermarkt is. Dat is ook echt zo. Ik sta qua vakkenvullen in de middenmoot. Wouter staat waarschijnlijk onderaan, hij is de allerslechtste. Baas Klaas noemt hem heel soms ambitieloze loser. Wouter steekt dan achter Klaas' rug zijn middelvinger op. Ze mogen elkaar niet zo. Gisteren kregen we aan het eind van onze dienst allemaal een briefje mee van Jordi. Daarop had hij huisregels voor vakkenvullers geschreven. Het was een papiertje met heel wat regels waar wij ons volgens hem aan moesten houden. Er stond veel onzin op en dingen die we altijd al deden. Buiten rookte ik met een paar anderen een sigaretje. Anja verzamelde de briefjes met Jordi's huisregels en bij de prullenbak stak ze die in de fik. De meesten juichten, Wouter maakte een vreugdedansje om de prullenbak. Dinsdag 26 oktober, 16:44. Vanmiddag rekende ik tijdens wiskunde even snel uit dat het vandaag al de 299ste dag van het jaar is. Nog 66 dagen, dan begint 1994. Dat is erg verdrietig. 1993 moet mijn tongjaar worden, maar het lijkt er niet op dat het gaat gebeuren. Mijn tongtop 3 staat al maanden droog. Ik weet niemand die erin kan. Na mijn laatste uur ben ik naar het biologielokaal van mevrouw Jongeneel gegaan. Ik denk dat ze zag dat ik verdrietig was, want ze vroeg of het allemaal wel goed ging. Ik zei, jawel, en begon te huilen. Ik ben 15 en ik stond te janken als een kleuter in haar lokaal. Super mega kut. Mevrouw Jongeneel was waarschijnlijk toch al niet van plan om ooit met mij te tongen. Nu zeker niet meer. Ze kwam naar me toe, pakte me bij mijn schouder en vroeg wat er was. Ik heb het haar toen maar gewoon onwijs eerlijk gezegd. Dat ik nog tongmaagd ben, maar dat niemand dat weet en dat niemand dat ook hoeft te weten. En dat ik zo graag een keer echt wil tongen met iemand anders dan mijn hand, waarop ik al maanden flobbertong als training. En dat ik zelfs een keer Corinne O'Brien vol op haar bek heb gepakt, ook al was dat op tv. Mevrouw Jongeneel kende Corinne O'Brien niet. Ik snikte dat ze Dana speelde in Private Resort en dat ze nooit heeft gereageerd op mijn brief. En ik vroeg of er misschien wat mis met me was. Mevrouw Jongeneel dacht van niet, want ze zei: je bent een hartstikke lieve jongen, Ronald. Maak je geen zorgen. Het komt als het komt. Heb geduld. Ik veegde mijn tranen weg. Ik zei niks meer, want ik wilde niet meer snikkend praten. Maar ik dacht wel, zij is echt de liefste lerares van de hele school. Ze vroeg of het weer een beetje ging. Ik knikte. Ze vroeg of ik rustig naar huis kon fietsen. Ik knikte weer. Ze vroeg of ze mijn ouders moest bellen. Ik schudde mijn hoofd en zei snel fijne dag en verliet haar lokaal. Het gaat nu alweer veel beter. Ik stond natuurlijk wel onwijs voor lul bij mevrouw Jongeneel. Maar ze is mijn mentrix, dus ze moet ook naar dit soort dingen luisteren. Haar mentrix-kinderen komen echt niet alleen maar naar haar toe met mooie verhalen of met biologievragen. Ik niet in elk geval. Ik heb ook veel vragen over het leven. Een mentrix moet ook levensadvies kunnen geven. Het komt als het komt. Dat is een mooi advies. Maar aan heb geduld heb ik niet zoveel. Ik heb al heel lang geduld. Als ik nog langer geduld heb, ben ik bejaard en ga ik als tongmaagd het graf in. Ik moet tongen voor ik sterf. Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef: eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel! Woensdag 27 oktober, 21:49. Vanavond was ik klaar met vakken vullen in mijn gangpad en liep ik naar onze nieuwe manager Jordi van Geel toe. Dat was helemaal volgens een van zijn huisregels die hij ons op een briefje had gegeven, dat wij hebben verbrand bij de prullenbak omdat Jordi een lul is. Dit was ongeveer dat regeltje: als je klaar bent met je gangpad, kom je naar mij toe, zodat we samen kunnen kijken wat er nog meer moet gebeuren. Wat een gezeik. Maar ik stond toch voor hem met mijn handen in mijn zakken en vroeg best aardig: hoi Jordi, ik ben klaar met de wasmiddelen, wat kan ik doen? Hij antwoordde als een nazi: Allereerst is het meneer Van Geel en als je tegen me praat, haal je je handen uit je broekzakken. Jordi Van Geel heeft een bril. Dat rijmt. Die bril heeft geen randjes. Het is er zo één die alleen maar uit ronde glazen van de bril zelf bestaat. Vroeger droegen alle SS'ers zo'n bril. Ik had zin om heel hard jawohl tegen hem te roepen, maar in plaats daarvan zei ik zo rustig mogelijk dat ik mijn handen niet uit mijn broekzakken ging halen. Want ik had nergens in zijn huisregels voor vakkenvullers gelezen dat het verboden was om je handen in je broekzakken te doen. Jordi vroeg, gaan we bij de hand doen? Ik zei dat ik niet wist of we bij de hand gingen doen. Ik was het niet per se van plan. Hij vond dat ik een grote mond had voor een klein veentje. En hij vond dat ik maar beter naar het gangpad met frisdrank kon gaan als ik hier wilde blijven werken. Ik vroeg of dat een bevel was. Hij siste heel gauw nou. Ik ging naar de frisdrank. Ik weet niet of we allebei in de supermarkt kunnen blijven werken. Ik was er eerder dan Jordi. En hij kan wel Führer spelen in onze supermarkt. Ik ben een bekende van de Uber-Führer. Klaas Kerkvliet is nog steeds een kennis van mijn vader. Misschien ga ik Klaas vertellen hoe Jordi in het echt is. Iemand moet het doen. Iemand moet baas Klaas laten weten dat Jordi misschien lijkt op een manager, maar eigenlijk een slavend drijvende SS'er is. Na het vakkenvullen rookte ik buiten voor de supermarkt een peukje met Anja en wat anderen. Anja had gehoord dat ik ruzie had gehad met Jordi. Ze stelde voor om hem op te wachten. Gaan we hem martelen, zei ze. En Wouter riep, kiel halen. Toen Jordi in de supermarkt afsloot en ons voorbij liep, wenste hij ons een fijne avond toe. De meesten zeiden, fijne avond terug. Van martelen kwam helemaal niks terecht. Kiel halen bestaat tegenwoordig ook niet meer. En al zouden we dat toch willen doen, ik ken niemand met een boot. Zaterdag 30 oktober, 10:43. Plotseling nodigde Danielle me uit voor haar verjaardag. Ik zit bij haar in de klas, maar ik ga bijna nooit met haar om. Ik vroeg wie er nog meer kwamen. Paulien en Babette en nog twee jongens. Die kende ik maar vaag. Dion was niet uitgenodigd. Hij vond dat jammer, maar wenste mij wel veel plezier en hoopte voor me dat het een orgie werd. Haar verjaardagsfeestje was gistermiddag. Ik had er zin in, ook omdat mijn haar er de laatste tijd erg goed uitziet. Het is al best lang, zeker als het nat is. Als ik een natte haarlok aan de voorkant naar beneden trek, kan ik het puntje van die lok zelfs net met mijn tong aanraken. Ik vind het daarom ook nooit erg om door de regen te fietsen, want daar krijg ik nat haar van. Op school laat ik vaak een natte haarlok voor mijn ogen bungelen, alsof het me allemaal niks kan schelen. Als het lang genoeg heeft geduurd, schud ik mijn hoofd naar achteren en verdwijnen mijn lokken uit mijn ogen. Maar de lok komt altijd weer terug. Dan herhaal ik de hele boel enzovoort supercool. Gistermiddag regende het niet. Voordat we met z'n allen vanuit school naar Danielle's huis fietsten, ben ik even snel naar de wc's gegaan om mijn haar nat te maken. De moeder van Danielle had appeltaart gebakken. Die haalde ze uit de oven toen wij aankwamen. Qua taarten hou ik alleen van koude, verse slagroomtaart. Dat is de enige taart die wij thuis met verjaardagen eten. Maar je moet accepteren en respecteren dat ze in andere huizen soms andere dingen eten. Gelukkig zette Danielle's moeder een bus slagroom op tafel. Ik heb mijn warme appeltaart onder de slagroom gespoten, waardoor die nog wel te bikken was. Na de appeltaart gingen we met z'n allen naar buiten om rond te lopen. We kwamen bij een speeltuintje. Er was een bankje. Danielle zei dat de jongens daarop moesten gaan zitten en dat de meiden dan bij hen op schoot gingen. Dit feestje ging nogal de goede kant op. Ik kreeg eerst Babette op schoot. We zeiden niet veel. Na ongeveer 2 minuten moest iedereen wisselen en kreeg ik Danielle op schoot. Ze vroeg of Babette goed op mijn schoot had gezeten. Ik antwoordde, best wel. Na weer iets van 2 minuten wisselden we voor de laatste keer en kreeg ik Paulien op schoot. Paulien zit ook in 3VWO, maar dan in 3VA. De meeste 3VA'ers hebben Latijn. Sommigen hebben daar zelfs Grieks bij. 3VA is heel veel werk. Ik had Paulien vaker gezien. Ze heeft een onwijs mooie gladde huid. En nu zat ze gewoon schuin op mijn schoot. Ze paste perfect. Ze sloeg zelfs een arm om mijn schouders en begon meteen te vertellen over van alles en nog wat. Ik maakte soms een grapje, zij lachte vooral veel. Ik wilde zo blijven zitten tot mijn dood. Maar ineens sprong ze van mijn schoot en sprintte naar de schommels. Ik liep achter haar aan, ging achter de schommel staan en vroeg of ze geduwd wilde worden. Ze zei graag. Ik duwde goed. Het was fijn om steeds weer even haar rug aan te raken. Ze slingerde van mij weg, maar kwam altijd weer terug. Zo werken schommels nu eenmaal. Het was het gaafste verjaardagsfeest dat ik ooit heb meegemaakt. Dion belde gisteravond op en vroeg hoe het was geweest. Ik vertelde over dat schootzitten en het schommelen. Hij zei, ik dacht al dat het een orgie zou worden. Ik lachte, maar zei meteen dat het geen orgie was. Dion vond het wel licht erotisch klinken allemaal. Ja, dat was het wel. Een licht erotisch feest. Ik heb vannacht niet over Pauline gedroomd. Dat viel me een beetje tegen van mezelf. Maar ik heb nu wel de hele ochtend al aan Pauline zitten denken. Misschien ga ik haar een brief schrijven om haar te vertellen dat ik haar graag snel weer op schoot wil hebben. Of op de schommel, wat zij wil. Mijn tongtop 3 is weer in één keer helemaal vol. Op 3, Danielle. Ik val niet zo op haar voorhoofd, maar ze organiseerde wel dit licht erotische feest. Dan verdien je sowieso een plek in mijn tongtop 3. Op 2, Babette. Gewoon voorhoofd en zat lekkerder bij mij op schoot dan Danielle. En op 1, Paulien. Er is volgens mij nog nooit iemand zo hard op 1 binnengekomen. Dit was aflevering 25 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Je mag me mailen op ronaldvenema78@gmail.com of kom eens langs op ronaldvenema.nl. Kom, luister snel de volgende aflevering. De laatste, het slot van seizoen 2. Een aflevering waarin ik 6 november 1993 omschrijf als een dag die mijn geschiedenis ingaat als de dag die nooit meer vergeten wordt.